Wij verzoeken dit om samen zich aan te willen vangen door wel een te zingen uit Psalm 71 en daarvan het 15e en het 16e vers. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend hartenleed, maar tot mijn hulp gereed zult gij mijn weten levend maken, mij uit den afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. Dan zal ik blij van hart met luid en harp uw goedheid zingen. O heilig opperwezen, door Israël geprezen. Wij noemden het 15e en 16e vers van Psalm 71. Verzoeken wij met verschillende aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, het welk men opgetekend vindt in de algemene zendbrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk. Dan vooraf lezen wij voor de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Wij noemden u dan voor te lezen uit Filippenzen en daarvan het derde hoofdstuk. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in den geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht Israëls, van den stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar den ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn een dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf heb gegrepen, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar demzelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merk op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken? Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den zaligmaker verwachten, namelijk den Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover.
Onze hulp en ons beginsel. Zijn de naam des Heeren Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die nooit laat varen het werk zijn er heilige handen, die trouw houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u lieve bij de naam van geschonken en bij den voortgang rijkelijke vermenigvuldig van God den Vader en van Jezus Christus onze Here, door de werkingen van God den Heilige Geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. Verheven, volzalige, onveranderlijke en getrouwe God, die den hemel der hemelen hebt tot uw troon en deze lage aarde tot een voetbank uw heilige voeten, die een ontoegankelijk licht bewoont en niet te benaderen zijt buiten het bloed van Christus, waardoor hij de toegang geopend heeft tot in het binnenste heiligdom, die ons andermaal vergunt op deze dag rondom uw woord en getuigenis te mogen verkeren waarin gij zelfs komt te leren, dat voor u alleen maar geldend is het bloed en de gerechtigheid uw zons, op welke grond wij ons dan ook zoeken te onderwinden, om uw heilige aangezicht te zoeken en het in den gebeden tot u te wenden, om van uw zegen af te smeken over dit ons samen zijn. Krachtens onze bondsbreuk in ons verbondshoofdadem kunt u geen geestelijke zegeningen meer schenken, dat al is het dat u zonder de algemene genade nog veel komt te schenken. Heer, het is maar voor de tijd. Maar geestelijke zegeningen kunnen alleen maar geschonken worden als vrucht van die gezegende middelaar Christus Jezus en door den Heilige Geest gewrocht, met onderscheiding van de gemene werkingen des Geestes, die nooit komen tot het bloed van Christus en ook de behoefte daaraan niet leren kennen, doordat gij met uw geest komt te werken, dat het van mensen zijn en voor eeuwig afgedane zaak is, om zich ooit meer te kunnen herstellen in de staat waarin we uitgevallen zijn. O God, dat u daartoe door uw woord en door uw heilige geest nog in ons midden en onder ons zult willen zijn, opdat we nog eens geboren werden van onder de wateren en dat u nog eens weer kwam te brengen uit baas en uit de diepte der zee, om nog zondaren te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld en over te brengen in het koninkrijk des zons van uw eeuwig welbaren, waartoe we van u bidden wat u ons onthoudt, onthoudt ons uw heilige geest niet, die in dierbare geest die uitgaande is van u den Vader en den Zoon, en die als die eeuwige geest onstraffelijk komt te werken door te doen kennen dat we strafbaar zijn, maar door het zielzaligend geloof krijgen te geloven, van onze kant voor eeuwig afgesneden zijn, maar de onaspeurlijke rijkdom die er is in die dierbare borg en gezegende middelaar des verbonds, die zo noodzakelijk gekend moet worden om de ware troost te leren kennen in dit moeitevol en kommervol en zorgvolle leven. Wil u daartoe dan nog genadiglijk onder ons en in ons midden wonen en werken? Van de eerste tot de laatste hebben we een kostelijke ziel voor de eeuwigheid. Van de jongste tot de oudste reizen we naar de eeuwigheid. Vroeger of later moeten we tijdelijke verwisselen met het eeuwig. En hier dan valt de laatste beslissing. Maar wel gelukzalig als hier aan deze zijde van het graf een beslissing mocht vallen. Met een Rebecca ik zal trekken. Om de vaders en de moeders huis te verlaten en de volk en de vaderland. Om Isaac te leren kennen. Om die geestelijke Isaac te leren kennen niet alleen. Maar door het geloven met hem verenigd te worden. Die door middel van het woord en door de kracht van uw geest gekomen is. Ach, gierig en mocht zulks nog werken, waarvan ze uitroept, ik zal trekken, in zoverre dat er dat gevonden mocht worden. Eer het is u bekend, gij mocht ze nog gedenken, die in de nood en in de ellende tot u zich ter genezing wendt, die het woord ook mocht tegenlopen, gestadig op uw goedheid ook. Ach, doe ze toch kennen dat er geen hopen kan zijn, dan alleen door het geloven. Want anders is het een bedriegelijke hoop, een valse hoop. Een hoop der spinnenkoppen die niet geldende zal zijn. Maar een levende hoop gewerkt als vrucht van het geloven. Dat gij wat u beloofd hebt in uw woord ook gewisselijk zal doen. Ach, dan zou het zelden zien naar de overkomst en de inkomst van de zoon van uw eeuwig welvaart. Dat er zielsverlangen zou zijn uit de kennis van wat er gepredikt wordt. En dat ze u zouden zoeken. We vinden van de Canaanese vrouw die had van u gehoord. En doordat ze gehoord had ze geloofd wat ze gehoord had. En zodanig te geloven dat u machtig was, niet alleen maar ook gewillig, om haar kind dat van de duivel bezeten was te verlossen. Heere, gij mocht zulks nog door uw lieve geest werken, opdat ze leren kennen, dat ik hem ken alle dingen schaden en direct achter, omdat nemendheid die er is in Christus Jezus. En dat u daar ook in dit avontuur uw woord nog zult willen heilige zegen en dienstbaar stellen. En in zoverre dat gij die kennis gevrocht mocht hebben. En dat we met medeweten een verklaarde middelaar in ons hart hebben leren kennen. Niet alleen een geopenbaarde, maar ook een verklaarde. Als vrucht van de openbaring. Waardoor het geloven werkzaam zal zijn of worden. En met het voorwerp des geloofs. Ach, hier gij mocht daartoe. Uw getuigenis nog eens heiligen en zegen. En dienstbaar stellen. Tot raad en tot besturing, tot lering, tot onderwijzing. Of dat ze in de uitgaande of in de toevlucht nemende daad des geloofs. Tot uw komende zondaar zouden zijn. Om op rechtsgronden nog eens te leren kennen de vrijspraak van schuld en straf en een genaderecht zouden verkrijgen tot het eeuwige leven. En dat u daartoe dan nog genadiglijk onder ons zou willen zijn. We zijn in spreken en in horen toch zo aangewezen op u. En ach, hier dat er zoveel onkunde is, omtrent de waarachtige leerder zaligheid u mocht. Door uw eeuwige geest nog onwederstandelijk werkt. Omdat er ook gelovige werkzaamheden gevonden zouden worden. En gij als die grote doorbreker door zouden breken en zij zullen doorbreken. Om op grond van recht te leren kennen. De vergevingen der zonden en de aannemingen bij God. Want het zaligmakend geloof krijgt de behoefte aan de vergeving der zonde, want ze beleid. Ook de zonde. Ach, Heere, dat leed u ganse woord. Van de heerschappij der zonde verlost. Van de macht en de slavernij des duivels. En van de machten der zonde verlost te worden. Door het verzonnen bloed van uw lieve zoon. Jezus Christus. En dat u daar ook uw woord nog heiligen. Zegen en dienstbaar stellen. En hier heb je die genade verheerlijk. Met medeweten voor eigen hart en leven. Ach, dat we als schatgravers in uw eeuwig blijvend getuigenis uit zouden mogen graven. Dat schone goud, het goud des geloofs waar te vinden. Is steeds meer en bij gedurigheid wie Christus is. Waarvan de apostel zegt, God zij dank. Voor zijn onuitsprekelijke gaven. Dus niet uit te spreken wat er in Christus te vinden is. Ach, hier, wat hebben we dan nog weinig van. Want wanneer we door het geloofsvertrouwen en uit de geloofsvereniging met u verenigd zijn, zou u de geheimenissen van je liefde hart komen openbaren. En die geheimenissen, dat zijn verborgen in, die alleen door het geloof gekend zouden worden. Wil u daartoe dan nog onder ons wonen en werken. En versterk hetgeen gij gewrocht hebt. Ook dat uw werken onder ons nog verheerden. Uw koninkrijk uitgebreid en Satans rijk verstoord worden. Wil voorts nog gedenken wat wettelijk verhinderd is onder ons te zijn. Gij zijt aan geen tijd of plaats gebonden. Wat in de ziekenhuis of sanatoria zich bevindt. En ook nog hem die ernstig krank is. Ach, Heeren, dat u door je lieve geest nog in zijn hart zou willen werken. Ach, dat u nog redenen zou willen nemen uit uzelf. Hij legt nog niet buiten je bereik. Hoewel het weinig gebeurt dat men in het gezicht van de eeuwigheid nog zalig wordt. Maar toch gebeurt de moordenaar aan het kruis. Die verkreeg nog genade. Hoewel we het er maar voor eentje lezen. Ach, Heeren. Hij mocht daartoe hem en de zieken. En die wettelijk verhinderd zijn. Oude vandaag weten we wezen of wezenaars. Eenzamen en verlaten wat zwanger mocht zijn. Afgebaard mocht hebben, gij kent ze bijna. U mocht ze tezamen nog genadige gedenken. Naar het vrije van uw eeuwig welvaart. Gedenk nog uw getrouwe knechten die gij nog hebt. In ons diep verzonken land, maar ook in de wereld. Waterwereld ook op de zendingsveld. Geef dat de bezuinig zuiver geluid mocht geven. En dat we nog toegebracht werden. Tot de gemeente die zelden werd. Tot inkorting van Satans rijk en uitbreiding. Van uw eeuwig en gezegend koninkrijk. Gedenkt ons diep verzonken land. Verzinkend volk en verscheurde kerk. Overheid en onderdanen te samen van u afgeweekt. Ach, Heere, gij mocht daartoe dan. Nog genadiglijk werken, schuld, boeten en beraf. En weerkeren tot u den Heeren onze God. Wil ook uw getuigenis wat we zouden overdenken. De leer overeenkomstig de leer van uw woord. Nou willen we ons sluiten voor ons hart en ons hart voor uw woord. Al dat de vrucht van de bediening mocht wezen. De uitbreiding van uw koninkrijk. En de afbreuk van het rijk des duivels. Verhoor ons daartoe dan nog, o God. De van alle genade. In het aangezicht van de Zoon van uw eeuwig welvaart, om het bloed des verbonds om Jezus willen. Amen. Mijn herders, straks is ons een gedeelte voorgelezen uit de Filippenzen. En dan lezen we dat een apostel Paulus in het kort iets zegt. We zouden haast zeggen van zijn bekering. Hoe had die man geleefd? Die had onberispelijk geleefd naar de fijnste secte der Farizeeën. Wij zouden in onze tijd zeggen, daar is niemand die op die man een natte vinger zou kunnen leggen. Dus zo had hij geleefd naar de wet en meende daardoor dat hij door de werken der wet zalig zou worden. En niet alleen meende hij dat, maar hij geloofde het. En hij verwachtte ook de zaligheid. Op zijn werk heiligheid en eigen gerechtigheid. Maar wanneer God hem te sterk gaat worden en hem geveld heeft door de krachtdadige werking des Heiligen Geestes, dan slaat God met ene slag al zijn werk heiligheid, zijn eigen gerechtigheid en zijn gans wettisch werk met ene slag weg. En denk erom, mijn heurders, dat die man een nauw leven in zijn eigen oog gaat. En nou leven in zijn eigen ogen. En onberispelijk leven naar de secte der Farizeeën. Onberispelijk. Maar wat vinden we? Wanneer God zijn blinde zielsogen geopend heeft. Dan hebben we straks horen lezen. Dat hij al die dingen. Acht hij schade te zijn. En drek te zijn. Schade voor zijn ziel. En drek, hij wil zeggen, stank en een walg van God. Dat is nu het grootste geheim, mijn hoorders. Die man die zocht uit de werken, der wet zalig te worden. En wanneer dat God hem komt te vellen, dan moet hij een goddeloze worden. Een goddeloze voor God worden. En wanneer dat hij een goddeloze voor God gaat worden. En dan gaat God zichzelf openbaren in de vergeving van zijn zon. Wanneer dat hij zegt, ik acht alle dingen schade en drek. Om de uitnemendheid die er is in Christus Jezus. En dan zegt hij, niet hebbende, mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die de rechtvaardigheid die uit het geloof is van God. Dus hij had een tweerlei rechtvaardigheid leren kennen. Een tweerlei gerechtigheid leren kennen. Een eigen gerechtigheid. En bij goddelijk recht een gerechtigheid waarin dat hij bestaan kon voor God. En dan is er geen derde weg. Geen derde weg. Geen derde gerechtigheid. De eerste gerechtigheid. Dat had hij schade en recht moeten achten. Want daar was hij een vijand van genade. En genade wordt alleen verheerlijkt aan goddelozen. Ik bedoel niet die in de goddeloosheid leven hoor. Maar die er zelf wel leren kennen als een goddeloze. En hoe leert men zichzelf kennen als een goddeloze? Goed opletten. We zullen eens even drie zaakjes doen. In de eerste plaats als hij leert kennen. Dat hij door zijn gemaakte schuld een breuk ligt tussen God en zijn ziel. En dat hij die nooit meer herstellen kan. En ook van God niet af te bidden. God eist zijn gerechtigheid. Er is een gemaakte schuld. En wanneer die schuld niet verheffend wordt, dan blijft er een breuk tussen God en onze ziel. In de tweede plaats. Door de schuld gemaakt en de breuk door God, bij de breuk met God gevallen zijn, is die los van God en is het leven verloren. En is die dood gevallen in de zonde en is dat. Dus zijn leven niet meer trekkende uit God. Vandaar het wordt het genoemd een geestelijke dood. Ach, mijn herders, hebben we dat wel eens leren kennen. De breuk door onze schuld tussen God en onze en daarom gelost van God gerukt zijn, we innerlijk bedorven en besmet zijn. zodat we door de smet der zonde walgelijk zijn voor God. En laten we dat nou maar eens proberen goed te maken. Laten we dat maar eens proberen goed te maken. En in de grond, mijn herders, zijn we daar vijanden van. Ach, in de grond zijn we er vijanden van. Want door de smet der zonde, dat wil zeggen, zijn we eigenlijk onrein geworden. Waar het gevolg van is, dat we door onze breuk en door de smet der zonde, walgelijk, maar ook verdoemelijk zijn, dat wil zeggen, dat we strafbaar zijn. Waardoor het lichaam afgebroken wordt. En waardoor we onderworpen zijn, tijdelijke en eeuwige straf. Ach, probeer dat nou eens goed te maken. Om eerst verheffen te worden met de schuld bij God. Ten tweede, om te leren kennen, ontslagen te worden van de smet der zonde. En ten derde, om onsterfelijkheid en onverderfelijkheid aan te doen. Lichaam en ziel niet meer verdorven worden. Probeer dat nu eens van onze kant goed te maken. Dat u voor eeuwig hebt gedaan. Daarom zegt een apostel Paulus, niet hebbende mijn gerechtigheid die uit de wet is, maar de gerechtigheid die uit het geloof is van God. Opdat ik hem ken en de kracht zijn erop stand. Dus hij had behoefte aan kennis van Christus, die die breuk komt te herstellen. Dat ik hem ken, die het leven aan het licht gebracht heeft. En dat ik hem ken, die me verlost van de straf. Hem ken, in de kracht van zijn opstand. Waarvan dat ook zegt, ik jaag ernaar. Waartoe ik jaag naar, of ik het grijp mocht. Waartoe ik ook van God gegrepen word. Dat ik hem ken en de kracht zijn opstand. En totdat ik eens zal komen tot de wederopstanding met dood. Dus deze man die geloofde in herstelling, in vernieuwing en in het eeuwige leven. En daartoe vragen we in dit avontuur naar aanleiding van onze Heidelbergse catechismus uw aandacht. Naar aanleiding van zondag 17, waar we al dus lezen, wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding den dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, konden deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Mijn herders, hier beleidt de onderwijzer door het geloof drie gewichtige zaken. Hij beleidt rechtvaardigmaking, heilig maken en heerlijk maken. Hij bewijt rechtvaardig maken ten eerste. Hij bewijst en beleidt heilig maken ten tweede. En hij bewijst de heerlijk maken ten derde. En de opstanding van Christus en zeker van onze zalige opstanding. We hebben hier een rijke stof en zullen krachten met de hulp van de Heeren tot enig onderwijs te spreken. Voordat we dat doen, zingen van Psalm 118, het 11e en het 12e vers, de steen die door de tempel bouwt. Verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God en hoofd de zoekgelegd. En het 12e, dit is de dag de roem der dagen. Die Israëls God geheiligd heeft, noemde u het 11e en 12e vers van Psalm 118. mijn herders. Een schoon, maar ook een gewichtig onderwerp bestaat ons te behandelen. De vraag die hier gedaan wordt is, wat nut ons de opstanding van Christus? Er wordt hier niet gezegd wat nut u de opstanding van Christus, maar wat nut ons de opstanding van Christus. Dus hier wordt gevraagd in het algemeen, het ons was elkeen. Je leeft onder de openbaring en de bediening des genadeverbonds. En er wordt hier gevraagd wat nut ons de opstanding van Christus. Hebben we het voorgaande jaar gehandeld over het lijden en sterven van Christus. Hier vinden we van zijn opstanding. En wat gaat ons de onderwijzer dan vertellen? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Wanneer we hier, en ik zal proberen zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te zijn, er staat hier dat hij de dood overwonnen heeft. Door zijn opstanding. Dus het is bewezen geweest dat hij in de macht des doods geweest was. Die dood had immers een oorzaak. We vinden dat wanneer Adam uit het paradijs gezet was, dat God tot hem zegt, omdat ge dit gedaan hebt, zo zult gij den dood sterven. We zeiden die breuk was gevallen, de schuld van Adam tussen God en hem, en in hem het al zijn nakomelingen. Door de zonde bedorven en besmet. En nu door de zonde besmet zijn, de dood onderworpen, het vonnis des doods. En dan nog wel een drievoudige dood. Van dat uitgesproken vonnis kan ik of u nooit iets in veranderen. Alleen wanneer we door het zaligmakend geloof dit onderwerp bevindelijk en geheiligd aan onze harten leren kennen. Dat Christus voor ons de dood overwonnen heeft. Maar waarom heeft Christus moeten sterven? Die toch in wezen zondeloos geboren. Zondeloos geleefd heeft. En ook zondeloos is gestorven. Mijn herders, omdat God de Vader, die heeft hem de schuld en de zonde toegerekend. Zodat hij zegt hoe hij eigenlijk heeft leren kennen. Of dat hij de schuldige en de zondaar geworden was. We lezen nog in 2 Korinthe 5 vers 21. Die geen zonde gekend heeft. Heeft God zonde voor ons gemaakt. Dat wil zeggen dan ze hem toegerekend zijn geworden. En dat door de toerekening van de zon, Christus nu kwam onder het vonnis en de straf der zon. Dat is een vervloekte doodsterf. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Krachtens de wet en als overtreders van de wet zijn wij zelfs de vloekdood onderworpen. Merk eens mijn herders, ik leg hier in zonderheid de nadruk even op dat wij het nooit voor God meer goed kunnen maken. Want we zijn gevonniste schepselen. En nu wordt dat vonnis vroeger of later voltrokken. Dat is dat men den dood moet sterven. Maar nu vinden we hier dat Christus, die als borg en middelaar zich onder de wet gegeven heeft, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de vloek der wet lagen verlossen zou. Willen we nu mijn ouders de nuttigheid van de opstanding van Christus leren kennen, zullen we de noodzakelijkheid moeten gaan leren kennen dat we ten dode opgeschreven zijn en dat we als veroordeeld en vervloekt liggen onder de majesteit van God. Want wat vinden we hier? Christus die heeft en is de dood gestorven. En we hebben voorheen gehandeld welke dood hij gestorven is. Geleden en gestorven en zelfs nederig gedaald ter hel. En als we dan even dat lijden nagaan van Christus, wat openbaart zich hoe God afrekent met de zonde. En hoe God oordeelt over de zonde. Heel anders als wij, denk ik. Heel anders als wij. God oordeelt over de zonde. Dat we ze geboet moeten worden. Dat de wet in ere blijft. Dat de wet elke overtreder moet vervloeken met het vloekvonnis der wet. En in de grond met de verdoemenis. En nu heeft God behaagd om zijn zoon te verkiezen. Zelfs al in de stilte der eeuwigheid. Daar heeft Christus op zich genomen. Om als borg één voor allen. Dat is voor zijn ganse kerk. De schuld te aanvaarden. En de straf te aanvaarden. Opdat de wet geëerd zouden worden. We zouden een heel eenvoudig voorbeeld kunnen nemen. Als iemand hier gearresteerd wordt. Het zij dat hij een moord begaan heeft. Of een inbraak gepleegd heeft. Dan wordt hij gearresteerd. Om met de rechter in aanraking te komen. En wanneer dat hij dan met de rechter in aanraking komt. Dan komt de rechter het vonnis uit te spreken. En wanneer dat een doodvonnis is, zolang dat doodvonnis niet voltrokken is, is de wet niet bevredigd. Want de wet eiste van die man, overeenkomstig artikel dat en dat, dat die man ten dood moet sterven. Helaas, dat de doodstraf eraf is. En ik vrees in de geestelijke zin dat er ook bijna af is. Want mijn ouders, ik zeg, de wet is niet bevredigd. Of die man moet zijn vonnis ondergaan. Laat ik een ander voorbeeld nemen dat die man veroordeeld wordt. Voor 5 jaar gevangenisstraf. Dan gaat hij 5 jaar een cel in. En is hij veroordeeld voor 5 jaar... Wanneer dan die 5 jaar voorbij zijn, dan geeft de rechter, de cipier, geeft die gelegenheid om die man vrij te laten. Dan is er geen mens meer die die man kan arresteren. Hij heeft zijn straf uitgezeten. En de wet is bevredigd en de rechter is bevredigd. Maar de rechter heeft de wet gehandhaafd. Helaas in onze tijd is het wel treurig gesteld met het handhaven van de wet. Maar we hebben het hier, mijn ouders, even een beeld. Zo handhaaft God het recht der wet. Dat is iets aan te bidden. We hebben dat wel eens meer aangehouden. Als er iemand voor de rechtbank staat. En hij zal bewenen en betreuren. Dat hij het er zo slecht afgevraagd heeft. En dat hij zich schuldig gemaakt heeft. Dan behoeft die rechter. En dan mag die rechter. Niet omdat die man gevoelig is. Een vrijstreek. Maar dan moet die rechter de rechte wet handhaven. En elkeen die zalig mag worden. Krijgt met de rechter en met de wet te doen. Uit de wet is de kennis gezond. En omdat er zo gemakkelijk overheen gestapt wordt. En een reeks bevindingen soms kunnen zijn en menen te zijn. En we hebben nog nooit met de rechter in aanraking geweest. Want mijn heurs, wanneer we hier vinden dat Christus plaatsbekledend als borg, dus vertegenwoordiger van zijn ganse kerk, gelijk Adam stond als verbondshoofd en vertegenwoordigde al zijn komelingen. En over Adam het vonnis uitgesproken is. En over al zijn nakomelingen. Merk is, hier bevinden we dat het vonnis door God als rechter voltrokken is over Christus. Die zich dan ook vrijwillig in de dood begeven heeft. Dus als het ware gevangen genomen is geworden, door de dood en in het graf gelegd. Wat vinden we nu? Dat de rechten, dat met eerbied gesproken, laten we het proberen duidelijk te zeggen, God is rechter. Dat nu die rechter bevredigd was, waarom de wet had geen schade geleden. De wet was wet gebleven. En de overtreder van de wet was veroordeeld en lag een graf. Niet dat Christus de wet overtreden had in wezen, maar als borg en middelaar is hem toegerekend de schuld en de straf. En als borg en middelaar heeft hij de schuld aanvaard en de straf aanvaard. En als borg en middelaar is het vonnis over hem voltrokken. Het werd al uitgesproken door Pilatus. En de voltrekking had plaats op Golgotha. En nu gaat hij in de gevangenis. 3 dagen. Als een bewijs dat hij waarlijk dood was. Als een bewijs dat hij waarlijk gestorven was. Als een bewijs dat het vonnis voltrokken was. Maar wat gebeurt er nu? Wel, Christus is opgestaan uit de dood. De dood heeft hem niet meer kunnen houden. Waarom niet? In de eerste plaats. We zouden zeggen, stuurt een rechter. De gevangenbewaarder stuurt hij die naar een cel toe. En zegt hij, deze man heeft zijn straf uitgezeten. Die laat je vrij. Je doet de deur open en je laat hem vrij. Met eerbied, ik spreek op een, ik zou haast zeggen, catechisatische wijze. God van de hemel zond een hemelherald. En die went op de steen van het graf af. En is ten eerste door zich God opgewekt. En ten tweede door eigen kracht. Maar ten eerste opgewekt. Waarom? God was bevredigd. De wet was wet gebleven. En de zonden waren gestraft. Dus God was bevredigd. En die liet Christus uit het graf van de dood liet hij uitgaan. Als bewijs. En daar stuurde hij een herald van de hemel voor een engel. Die kwam, die wentelde de steen van het graf af. Opdat Christus, die van de doden opgestaan was uit het graf, vrijgeleid zou hebben. Dus God die had van Christus niets meer te eisen. Wat heeft Christus gedaan? Die heeft, wanneer we hier vinden, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Dus de dood is eigenlijk gedood geworden op zijn eigen erf. Die Christus als in de ban en in de gevangenis hield, heeft hij verslonden. Zodat de heerschappij van de dood hem nooit meer kon grijpen. Christus, die was vrij verklaard door de Vader. Vrijgemaakt door de Vader en vrijgelaten. Vrij verklaard, omdat hij aan Gods recht voldaan had. En vrijgemaakt. God had niets meer van het ijs het graf genomen. En vrijgelaten Christus kon weer terug naar de hemel. zodat hij als plaatsbekleder, vertegenwoordigende, daar zijn ganse naar komt aan zijn ganse kerk. Want hij was en heeft dat gedaan gelijk Adam hoofd was van het werkverbond, heeft Christus zich dat getroost als hoofd van het genadeverbond. Dus hij vertegenwoordigde daar zijn ganse kerk die hem van zijn vader gegeven, die om een eeuwigheid verkoren waren tot zalig. Zodat Christus daar vertegenwoordigde, zeggen we, zijn ganse kerk. En voor hem, gelijk als ze ene planten met hem worden in de gelijkmaking zijn zoals, het oog zijn in zijn opstanding. Want wanneer hij dan opgestaan heeft, staat hij, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon de deelachtig maken. Wordt hier gesproken. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij verworven heeft, onthoudt het mijn houders en probeert het in de zin uw gedachten te bewaren. Nooit wordt er een gerechtigheid van Christus geschonken, of we moeten eerst leren hoe ze verworven is. De verworven gerechtigheid en die ons toegerekend wordt. Want, ach, ik vrees, mijn God, dat we een tijd beleven dan er in ons vaderland velen zijn, die een gerechtigheid aangrijpen, die Jezus aangrijpt, en die nooit hebben leren kennen wat hij, en dat hij ze verworven. Vandaar het, dat zich ook openbaart, de hoogmoed van de mens, die maar een gerechtigheid aangrijpt, en meent nog wel een recht te nemen, wat wil het hier zeggen? Gerechtigheid, dat is God had van Christus niets meer te eisen. Dus hij werd eigenlijk gesteld in een rechtsstaat. Gerechtigheid had zijn werk gedaan in zijn wrekende gerechtigheid. En nu in zijn verworvene gerechtigheid. Dat is dat wij, wanneer hier staat, opdat wij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, konden deelachtig maken. Dat kon hij niet in zijn dood, daarvoor moest hij opgestaan en opgewekt worden. Want als Christus in het graf gebleven had, al had hij geleefd, al was hij gestorven, en hij was niet opgewekt en opgestaan uit het graf, had hem nooit geneens zalig kunnen worden. Dus de verworven zaligheid met zijn lijden en sterven, die moet ons geschonken en toegerekend worden. Er staat hier, die hij ons kon deelachtig maken. Dus de gerechtigheid waarin bestaat. Wel ten eerste, mijn houders, dat hij verworven heeft, dat de schuld weer tussen God en onze ziel uit is. En dat we vrede met God verkrijgen. Vandaar het dat we hier zijn. Dat we hier eigenlijk vinden, we gaan nu niet over de rechtvaardigmaking spreken. Maar dat hier Christus, die gerechtvaardigd was van hem vader, niets meer van hem te eisen. Dat u ook, wanneer die gerechtigheid ons deelachtig geworden is, God niets meer van ons eis heeft. En het ervan geldend is, de schuld uws volks heb gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. Willen we die gerechtigheid deelachtig worden, dan zeggen we, moeten we weten dat ze verworven is. En u niet alleen in een wetenschap met verstand, maar een geloofswetenschap. En dat er een gerechtigheid verworven is, waarin ik weer bestaan vind voor Gods majesteit. Dan moet het noodzakelijk zijn, dat gij leert kennen het recht van God. En dan moet het noodzakelijk zijn, dat gij leert kennen de straf. Wil ik het nog anders zeggen? Christus heeft de schuld en de straf aanvaardt, zonderloos. Om een gerechtigheid te verwerpen en ze zijn kerk erachter te maken. En de kerk die krijgt behoefte aan die gerechtigheid. Wanneer ze de schuld tegenover God leren kennen, betreuren en bewenen. En behoefte krijgen aan een geopenbaarde gerechtigheid. Want die gerechtigheid wordt geopenbaard. En dan zouden we kunnen noemen dat het is. Dat Christus ons geopenbaard is, die genoemd wordt in Jeremia. En dit is de naam waarmee wij hem noemen zullen. De Heere, onze gerechtigheid. Zodat hij ons die gerechtigheid deelachtig kon maken tot onze rechtvaardigmaking. Op zodanige wijze, wanneer ze door het geloof ons deelachtig mag worden, dan leren we kennen dat God niets meer van ons eisen. Dan wordt gelijk iemand die door een rechter vrijgesproken, vrij verklaard en vrijgelaten wordt, die wordt door God als rechter op grond van die verworvene gerechtigheid vrijgesproken. Vrij verklaard en vrijgelaten. Waarom als de apostel Paulus zegt, sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. En dan heeft men in wezen niets meer te maken met de wet in zijn eis. Goed luisteren hoor. Dat wil niet zeggen dat we van de wet af zijn. Maar in zijn eis en zijn vloek. Dan kan die wet ons niet meer vervloeken. En die kan van ons niet meer eisen, doe dat en je zult leven. Zo niet, dan moet je vervloeken. Die wet is bevredigd. En God is bevredigd. En dat is juist noodzakelijk, mijn hoeders, wanneer we hier vinden, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, konden deelachtig maken. Hoe maakt hij die deelachtig? Ach, een heel eenvoudige zaak, hoe maakt hij ons deelachtig? Wel, ze wordt ons toegerekend. En u goed opletten. Een toegerekende gerechtigheid of een genomen gerechtigheid. Een toegerekende gerechtigheid die verworven is. Of een gerechtigheid die men aanneemt buiten de kennis van de verwerving. Dat is een punt dat is van ontzaglijk groot gevaar. En ik heb hem wel eens verheugd dat ik in Theodorus van de Groep hetzelfde teruggevonden heeft. Het gevaar dat men een gerechtigheid aanneemt die niet geschonken is. We zeiden, we gaan nu niet over de rechtvaardigmaking spreken zoals dat we vinden in zondag 23. Maar ik wil er even hier de nadruk op leggen. Een geschonken gerechtigheid die wordt onze. En een genomene is een gestolen. En met een geschonken gerechtigheid kan je naar beneden. En met een gestolen gerechtigheid blijf je voor de poort. Een gestolen gerechtigheid, jazeker. Dat men Jezus aanneemt buiten het rechtdom. Dat men in Christus aanneemt buiten het rechtdom. Buiten dat men overgenomen heeft de schuld. En de straf. Daarom, mijn heuvels, er kan daar wanneer dat gekend wordt, een honger geboren worden naar die gerechtigheid. Welke? Dat ik voor God weer sta, al had ik nooit zonde gekend nog gedaan. Dat de heerschappij der zonde en de macht der zonde in mij verbroken, dat de dood zijn prikkel ontnomen wordt en dat is duivel me kwijt is. Geen slaaf meer van de duivel. Geen heersende macht der zonde meer over me. En geen eisende en vervloekende wet meer. En wanneer we daar iets van leren kennen, je weet ik wel. Ach, mijn herders, zulke zijn dikwijls veel strijd onderworpen. En ik wil toch wel zeggen, mijn herders, als men zoiets nou niet verklaren kan, dan moet je jezelf het toch handhaven, overeind houden met enige indrukjes, met enige uitreddingen, met enige bemoeienissen of dergelijke. Dan moet je eigenlijk jezelf zo'n beetje handhaven. En dan is het gevaar er nog bij dat die zich handhaaft wanneer de scherpte van deze leer gepredikt wordt, dat de vijandschap openbaar. De vijandschap openbaar. Waarom? We hebben nog nooit eens oprecht onze schuld en straf aanvaard. Om het echter te leren kennen, het zonnesrijk. U vond het schaamrechtvaardig, want ik heb uw wet gezonden. Maar dan zegt u bij, zie mijn berouw. Hoor hoe een boetel heen vrij. En reinig mij van al mijn vuile zonden. Dat kon hij zelf niet meer. Daar kon hij met geen teksten, daar kon hij met geen vers. Daar kon hij met geen toestand, daar kon hij nergens. Als alleen met het bloed des verbonds. En nu vinden we hier zo schoon mijn hart. Ach, de weg naar de gemeenschap Gods is geopend. Want dan heeft God niets meer op ons steken. Waar die gerechtigheid, waarvan Jezus zegt, zalig zijn ze die honger en dorsten naar de gerechtigheid. En wanneer die gerechtigheid hun geschonken en toegerekend is geworden, heeft God niets meer van de tijd. Dan worden ze vrij verklaard en vrijgelaten, de vrijgekochte des Heers. Daar openbaart zich wat die middenwaar verworven heeft. En de beminnelijkheid van die dierbare borg. Maar tevens openbaart zich dat God mij niets minder tevreden was. En nu het gevaar, mijn hoort. Als wij nu tevreden kunnen zijn zonder die gerechtigheid. En zonder behoefte aan die gerechtigheid, dat wij ermee tevreden. Als we nog met onze eigen gerechtigheid op de been zijn. En met onze werkheiligheid. Och, houd in gedachten. Dat men in onze tijd zo gemakkelijk in Jezus aankomt te nemen. En zo gemakkelijk in Jezus krijgt het eigen. En mijn herders, dan kan de duivel. Die kan met een aangenomen Jezus nog een geestelijke blijdschap geven. Geestelijke blijdschap, ja. Dat men zelfs de gave der toekomende is maakt. Ach, dan kan het leger des heils nog jubelen en zingen. Dan kan het neo-calvinisten kan nog zingen en jubelen. En want ze hebben Jezus immers aangenomen. En je moet Jezus aannemen, want anders ben je het ongeloof. Maar die hem aan krijgen te nemen, die krijgen hem aan krijgen te nemen. Als een geschonkene van een vader. Daarom, mijn herders, het gewicht van dit onderwerp. Ten eerste tot onze rechtvaardigmaking. Dat door zijn opstand, hij heeft door zijn opstand de dood overwonnen. Opdat ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, konden deelachtig maken. En hoe wordt hij ons deelachtig door het geloof? Het geloof krijgt die verworvene gerechtigheid aan te nemen. Waardoor ze voor God komen te staan. Al hadden ze nooit zonde gekend of gedaan. Merk u niet, mijn hoort. Die gerechtigheid is er nu. Och, overdenk dat nu eens in ernst. Ook wanneer er nog onder ons mochten zijn. Die geloven en beleiden. Dat die gerechtigheid aan de ziel geopenbaard is. Moet je jezelf van u in slaap liggen. Met toen de Heere zich aan openbaren. Moet je eigen u in slaap liggen. Och, zal de behoefte geboren worden. Een honger naar die gerechtigheid. Want in de uitgaande daad des geloofs. Krijgt men behoefte. Om weer rein voor God te zijn. Dat is dat onze schuld er tussenuit is. En dat we weer in de gemeenschap God herstelt. Dat kan door die gerechtigheid. We gaan verder. Ten andere zeiden we tot onze heiligmaker. Wanneer hij zegt ten andere, opdat wij door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. Waar ziet dat op? Op de wegneming van de smet der zonde. Dat geschiet niet in een dag of in een week. Dat is voor het ganse leven. Maar we vinden hier uitdrukkelijk dat ten andere, of dat wij door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. We zeiden straks, de breuk tussen God en onze ziel door onze schuld. En door onze smet onrein. Wat heeft Christus nu als hoofd van zijn gemeente? En als hoofd van zijn ledematen schenkt hij zijn ledematen nieuw leven. Dat is het leven der heiligmaking. Waar we enkele weken geleden uitvoerig bij stilgestaan hebben. Dus dat thans niet noodzakelijk is. Daarom vinden we ook, en u heeft hij mede levend gemaakt. Daar gij dood was in de zonde en misdaad. Want mijn rebus, het zaad der heiligmaking. De wortel der heiligmaking ligt in de levendmaking. Waardoor men niet alleen leert kennen de vergeving der zonde, maar ook een haat en een afkeer krijgen van de zonde. Het is niet de natuur des geloofs dat men heeft leren kennen de vergeving der zonde en men heeft geen behoefte aan de verbreking en de heerschappij en de macht ervan, dat wil zeggen dat ik in de zonde blijf zitten. Nee, dan heeft Christus door zijn kracht verworven een nieuw leven. Dat is een leven uit hem. Dat wil zeggen dat we door het geloven met hem verenigd geworden zijn, door die toegerekende gerechtigheid die ons leven trekken uit ons hoofd. Wij weten alle wel dat de mens, wanneer dat hij geen hoofd heeft, kan hij niet leven. Hij kan wel leven zonder hand. Hij kan wel leven zonder voet. Hij kan wel leven soms met ene nier of met ene long. Maar hij kan zonder zijn hoofd niet leven. Nu wordt Christus het hoofd zijner christengemeente. En dat hoofd, mijn houders, daar trekken de ledematen haar leven uit. En dat begint al in de levenmaking. Anders is levenmaking geen levenmaking. Ik vind dat apostel Paulus zegt in Efeze 2 vers 1. En u heeft hem mede levend gemaakt. Daar gij dood wordt in de zonde misdaad. Dat is een vrucht van de verworvene gerechtigheid. Zodat hij hun dat nieuwe leven mee komt te delen. Dat nieuwe leven is een leven uit God. Dat is een leven uit Christus. Dat is een leven dat krijgt een afkeer van de zonde. Dat krijgt een haat tegen de zonde. En krijgt een haat tegen zichzelf. Waarom? Omdat van in de rechtvaardigmaking wordt men ontslagen van de schuld en straf. Maar in de heiligmaking is een doorgaande zaak. En mijn woorden, om het zo duidelijk mogelijk te maken. Dat leven dat zich trekt uit het hoofd. Ach, al is dat nog zo gering. Maar het is een leven uit het hoofd, zal zich in het leven openbaren. Waar dat in het leven niet openbaar komt, mijn hoorders, is het er niet. Wanneer we hier dan vinden, de gerechtigheid die ons heel echtig kon maken, en ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt. Opgewekt uit de dood tot een nieuw leven. Bij de aanvang al in de levendmaking. Maar bij de voortgang, mijn hoorders, is het een gedurende opwekking. Waarom? Ach, lees Psalm 119 eens. Dan kunt ge daar dikwijls vinden dat de dichter bidt, laat mijn ziel leven. En in Psalm 119 vers 68 begint hij nog. Geleven aan mijn ziel. Dat wil zeggen dat die man gedurig behoefte had om zijn leven te trekken uit de levensfontein. En dat kreeg. Zodat in de heiligmaking zeggen, is niet een ogenblik dat je ziet, maar dat is een levensles. Om steeds en gedurig ons leven te mogen trekken uit hem. Wat zonder dozen en in elke mens dozend is, die zijn leven niet trekt uit Christus als hoofd, let goed op. Mijn hart is die vervalt in geestelijke hoofdwaardheid. In geestelijke hoofdwaardheid erin dan. Ja, die is een bekeerd mens. En die moet als bekeerd mens nog geëerd worden. Maar wanneer we door wat we hier vinden, dat we door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. En mijn hart is dat leven, krijgt het leven van een oude mens te verfoeien. Die oude mens die altijd op zijn troon wil klimmen. Die wordt door dat nieuwe leven ten onder gebracht. Dat is een doorgaande zaak tot de dood toe. Gelukkig. Als we daar hier in ons leven iets van mogen leren. En u heeft hem mede levend gemaakt. Daar gedood wat in de zonde mis. En heeft u mede opgewekt. Wel uit genade zijt gezalig geworden door het geloof. En dat niet dat u, het is Gods gaaf. Dus dat nieuwe leven moet zich openbaar. Niet in een zekere wettische vroomheid. Niet in een zekere wettische heiligheid. Want ach, mijn hoor, dan kan we elkaar zo makkelijk veroordelen. Ja. Dan gaat we in plaats van het leven trekken uit het hoofd, gaan we nou een mens een beetje opknappen. En we vallen in een gebroken werkverbond. Dat is het ware leven niet. Dat we onze ziel kwellen en dat we in de rouw gaan. Nee, zegt hij, maar dat gelos maakt de banden uw ongerechtigheid. Dat kan door de kracht van Christus. Opgewekt tot een nieuw leven. Opgewekt tot een leven dat uit Christus is en nooit meer sterven kan. Anders zou Christus moeten sterven. Zodat dat nieuwe leven verzekerd ligt in het hoofd. Als Christus nog kon sterven, zou dat nieuwe leven ook nog kunnen sterven. Maar omdat Christus dood geweest is en zegt ik leef tot in alle eeuwigheid, zou ook dat leven wat door zijn kracht in ons gewerkt wordt, kan nooit meer sterven. Dat is al, dit is het eeuwige leven dat ze u krijgt. De enige en rechtige God en Jezus Christus die gij gezond heeft. Dus dat leven is in wezen onsterfelijk gelijk. Dat onze ziel, die van God ingeschapen is, onsterfelijk is. En eeuwig zal blijven leven. Zij ten eeuwige leven of ten eeuwige verderf. Als we ook dat nieuwe leven, opgewekt zijn door Christus, is onsterfelijk en zal eeuwig leven. Dat het hier niet tot zijn volmaaktheid openbaart. De rechtvaardigmaking is volmaakt. Daar is geen gebrek in. Die gerechtigheid ons toegerekend is volkomen. Maar dat nieuwe leven hebben we nodig. Gedurig en blijven hier en weer. Om ons leven uit ons hoofd te trekken. Uit de geloofsvereniging met ons hoofd. Kunt u het volgen? Mijn pink leeft, omdat mijn hoofd leeft. Mijn hand leeft, omdat mijn hoofd leeft. Dat ik die pink of die hand nu niet altijd gebruik, en dat ik er altijd niet werkzaam mee ben, dat is geen bewijs dat hij niet leeft. Dat leeft mijn hordes in die weg van, door de kracht, zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. dat het leven altijd niet even werkzaam is, is een tweede zaak. Daar gaan we thans ook niet over uitwijzen. Vandaar ook dat wanneer het werkzaam is, is de geloofswerkzaam. En die geloofswerkzaamheid, die kan buiten het hoofd niet leven. Door het geloof kan men buiten het hoofd niet leven. En dan wil ik hier nog een zo laag even afdalen. Mijn herders, wanneer Gods woord ons leert. Christus die heeft en die zegt, ik geef aan mijn schapen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Dat had hij al gegeven toen hij met haar omwandelde op aarde. Maar toen waren ze zich niet zozeer bewust. Als toen Christus opgestaan is uit de dood. Hun de gerechtigheid met medeweten voor eigen hart toegerekend. En ze nu in een nieuw leven kwamen. Dat nieuwe leven. Het daarvan ze verzekerd zijn te worden. Op de Pinksterdag door de Heilige Geest. Dat leven uit Christus. Onsterfelijk, want zegt de apostel Paulus, uw leven is in Christus verborgen bij God. Dus een gedeelte van dat leven is in de hemel. En een gedeelte van het leven is hier waar. Een gedeelte van het leven is in ons hoofd. En een gedeelte van het leven is in ons hart. Nou zijn hoofd die buiten het hart en het hart kan die buiten het hoofd. Zodat met eerbied gesproken. Christus en kerk niet kan missen. En door het leven kunnen zij Christus niet missen. Vandaar dat Paulus zegt. Zo is Christus. Is, het leven is mijn Christus. En het sterven dat elke dag doet is mijn gewin. En als hij straks gaat sterven voor goed afleggen. Het leven is mijn Christus. Daarom zegt de apostel Paulus. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, leef ik door het geloof des Zoons Gods. Wel gelukzalig, mijn hart, als we door de Heilige Geest dat nieuwe leven leren kennen. Dat leven, mijn hart, weet je wat het meebrengt? Ach, dat is te lief. In de natuur kan hij een veel liefde wezen. We zeiden vanmorgen immers nog huwelijksliefde, vriendenliefde en kinderliefde enzovoorts. Maar dat is een natuurlijke liefde. En die heeft ook behoefte aan gemeenschap. Recht en geaard huwelijk. Die hebben een behoefte aan elkaar gemeenschap. En kunnen niet lang buiten elkaar leven. Want de man, de vrouw die leeft door de man. En de man leeft voor de vrouw. En mijn hoofd is nu is Christus ons hoofd. En nu is het altijd niet zo dat de man en de vrouw bij elkaar zijn. Maar in wezen, mijn hoofd, zijn ze één. En nu is Christus het hoofd van zijn gemeente. En in Christus zijn ze één. En waar is dat? Waarin bestaat ze in de liefde. Dat is een leven, mijn herders, dat de liefde meebrengt. Welke liefde? Ach, dat leert ons de Heer Jezus zelf. Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkaar de liefde hebt gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Hierin is de liefde dat we zijn geboden bewaren. En mijn hoort, dan mag je alles halen. Namelijk de zonde. Dan mag je de zonde halen. Maar in wezen geldt het er nog van. Zegen ze die u vervloeken. Doe wel bij degene die u haalt. En bid voor uw vijand. En nu komt in het leven van het openbaar. Hoe weinig leven nog dat er is. Dat is uit geloofsvereniging met Christus. Dat we dikwijls op ons eigen kunnen leven. Want dat nieuwe leven gelijk zich van een kind had ontwikkeld. En de stem van de vader en de moeder. En behoefte krijgt aan gemeenschap om gepakt te worden. Om getroeteld te worden. Ach, daarom worden ze nog genoemd troetelkinderen. En zo is dat leven een voortgaande zaak in de weg der heiligmaking. Gelukkig, als we iets van in ons leven mogen leren. Ach, mijn God, dan vinden we de grootste vijand bij onszelf. En dat is die naalde mens. Vinden we de grootste vijand bij onszelf. Die oude mens, die altijd maar op de troon wil klimmen. En als God het toeliet, dan door de Satan zal hij dat nieuwe leven nog doen. Maar dat kan niet. Daarom wordt men een tweemens. En een gelukkig die het mag leren kennen. Een tweemens te zijn. Die die geestelijke scheikunde mag hebben. Een nieuwe mens te zijn die naar God geschapen is. In Christus Jezus tot goede werk. En een oude mens die nergens verdrukt en vergraaft. Maar ten laatste, en nog even zeggen, niet alleen de heiligmaking, maar ook vinden we de heerlijkmaking. Wanneer dat hij hier zegt, ten derde, is onze opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Ach, mijn hordes, hier kunnen we geen woorden voor vinden. Om uit te drukken de diepte en de grootte van wat Christus verworven heeft. Eerst zeggen we de vrede met God. Vrede in de conscientie. Het nieuwe leven gebracht hebben. En nu is zijn opstanding een zeker pand van onze zalige opstanding. Wanneer zal die geschieden? Ach, het is voor het vlees niet te bevatten en niet te begrijpen. Maar van de week nog op graf en dan hoor je, er leggen twee of drie op een kamer. Als je in de steden komt, dan hebben we gezien dat er vijf op een kamer en tegen elkaar aangestaafd worden. Dat is het laatste van de mens. Het graf. Dat verteert. Het is gebeurd hier op het graf. Het oude graf. Dat er gestaan heb op het graf waar 15 jaar tevoren een ander begraven was. Dus weer open, een open graf daar een ander in geweest. Dat die ook begraven had. Dus wellicht op het stof van zo iemand gestaan. En nu is het voor het verstand niet te bevatten en niet te begrijpen dat God waakt over dat hoge stof. En het is een eigenschap van het zaligmakend geloof. Daar Christus dood geweest is en opgestaan is uit de dood om nooit meer te sterven. Ik krijg dus het te geloven dat hij als een plant die zegt, ik ben dood geweest. En ik leef tot in alle eeuwigheid. Dat hij nu voor zijn kerk verworven is. Dat alles. Dan ze tot stof verbrand zijn geworden. In de tijd van de vervolging. En waar men nog geweest is. Dat men op het water wierp. En ik hoorde kort geleden nog van iemand. Die zich heeft laten verbranden. En met een vliegmachine. Op de oceaan zijn stof uitgestrooid had. Met andere woorden, God kan me daar niet meer krijgen. Waarin men loochent de almacht van God. Daarom begint onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper, Heere des hemels en der aarde. Die uit het niet geroepen heeft, deze wereld vol. Die geroepen heeft de zon, de maan, de sterren die er niet waren. Die geroepen heeft de zeeën met haar vissen. En de aarde met haar vee. En de hemel, of de hemel met de vogelen, de wolken heen. Nou, die God, die alle dingen roept in die zijn alsof ze waren. En zouden we dan die God moeten gaan twijfelen in de opstanding der doden? Nee, mijn herders, we vinden nog in de openbaring dat Johannes die zag ze staan, klein en groot voor God. En dan wordt hier genoemd over de opstanding. Maar dan zegt hij, een zalige opstanding. Een opstanding tot heerlijk maken, een opstanding om gelijk Christus opgestaan is. En die een onsterfelijk en een onverderfelijk lichaam aangedaan heeft. Om dan onsterfelijk en onverderfelijk het heerlijke lichaam van Christus gelijkvormig te zijn. Dat zal een wonder zijn. Het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zijn. Want Christus heeft onze menselijke natuur aangenomen. En die heeft een verheerlijk lichaam gekregen. Zodanig dat hij wanneer hij opgestaan was, dan op deze plaats was en dan was hij weer verdwenen. Openbaarde hij zich op een andere plaats. Zo zal het heerlijk lichaam, daarom vinden we nog, dan de heilige hem tegemoet gevoerd zullen worden in de lucht. Wat wil dat zeggen? Ach, ze zitten niet meer aan het aardse, aan het vlees, aan de wereld. Nee, mijn herders, ze zullen opstaan tot eeuwige zaligheid, daarom zegt hij. En tot pand, zeker pand. Een pand verzekerd dat we op zullen staan tot een zalige opstand. En hier zeg ik, ben ik niet bekwaam om hierover uit te wijden wat dat zal zijn. Een zalige opstand, wat zal dat inhouden? Dat we met hetzelfde lichaam zullen opstaan. Maar een geestelijk lichaam dat geen spijs en geen drank meer nodig heeft. Je moet niet denken, mijn herders, als er straks zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal, dat daar meer spijs en drank zal zijn die gegeten moet worden. Dat daar een maag zal zijn die het eten moet verteren. Dan daar ingerammen moeten zijn die het uit moeten werpen. Datzelfde, want dan is het licht er niet volmaakt. Dat Christus, toen hij hier op aarde was, nog een paar keertjes gegeten was, was omdat hij nog niet tot de volkomenheid, wanneer dat hij straks een hemel zal varen. Maar daar zal in de heerlijkheid en in de zaligheid niet meer gegeten worden. Daar zal de spijs wezen, het genieten van God. Daar zal de drank wezen, het genieten van Christus. Daar zal het vermaak wezen door de Heilige Geest. Tranen en zuchting zullen wegvliegen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Oh, wat zal dat in zijn. Als een dag naar opstanding aan zal breken. En ze dan niet te zwaar zijn om aan de aarde te blijven. Maar opvaren gelijk arenden. En hem tegemoet gevoerd te worden. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig God. Ach, wat heeft Christus toch niet verworpen. Ja. Het kunt gij nu indenken. Dat ik wanneer ik hier voor deze stof sta. Dat ik me zo onbekwaam gevoel. Om de rijke inhoud van dit onderwerp u te prediken. De vergeving der zonde, dat de zaak tussen God en onze ziel geplakt. De levendmaking, dat we geheiligd zouden worden. Ons leven trekken uit ons hoofd. En de heerlijk maken om straks onsterfelijk en onverderfelijk opgewekt te worden. Want we zijn hier in het lichaam onderworpen, allerhande ellende. Armoede, pijn en smart en sterfelijk. Maar dan onsterfelijk en onverderfelijk. O, mijn herders, wat zal dat eens zijn. Om dan met de dichter van Psalm 16 te zingen. Gij maakt eerlang mijn levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde. De liefelijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechter aan mij geven. Noemde u het zesde of laatste vers van Psalm 89. Naar de eeuwigheid. Ik moet hier een ernstig woord aan toevoegen. In de eerste plaats, wanneer de breuk tussen God en onze ziel hier niet hersteld wordt, zal het straks een eeuwige breuk worden. En die zal na de dood niet meer hersteld kunnen worden. En wat zal dat wezen, mijn God? Want dan zullen we onderworpen zijn. Den toren Gods. En de wet zal ons nooit meer vrijlaten. Maar eeuwig vervloeken. Och, als er is ernstig over nadacht. Mijn God, wat we toch onderworpen zijn. Als die breuk niet hersteld zal worden. O, dat God het nog op uw ziel zou binden. Om geen Galileo's gestalte aan te nemen. En je het niet aan te trekken. Want straks valt je laatste beslissing. En in plaats dat men dan het leven. Zou men de eeuwige dood aan moeten doen. Een eeuwige dood aan moeten doen. Nooit meer leven. Wel te blijven leven en toch het leven niet hebben. Maar eeuwige haat. Eeuwige vijandschap. Eeuwige vervloeking onderworpen zijn. Onherstelbaar verheven. En dan in de derde plaats zal ons toch ook gewekt worden. En dan zal ons lichaam een eeuwig afgrijzen wezen. Och, ik ben genoodzaakt de ernst daarvan even op uw ziel te brengen. Men kan zich hier oppronken, maar daar zal men alle vlees een eeuwige afgrijzen doen. O, wat zal dat er zijn, als men onbekeerd moet gaan sterven. Geen God, geen leven en een eeuwig afgrijs, eeuwige lichaamsmaak, eeuwige zielsbroeging en eeuwig godstoorn. Christus Jezus, je hebt in de duisternis geroepen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Als we in de rampzaligheid nog zouden kunnen roepen, mijn God, was de hel geen hel. Als men in de rampzaligheid nog smart kon hebben over de zonde, dan was de hel geen hel. Maar dat is er niet meer. Ach, God wil, de ernst daarvan op onze hart. We reizen naar de eeuwigheid. En als we daar niets van leren kennen, maar ziet u hier tegenover staat, wat God wel heeft gedaan. Ach, die heeft zijn zoon ons naar de hel gezond. Die heeft hem doen kennen de brug die er lag van God verlaat. Die heeft zijn lichaam gesteld. Dat wanneer dat hem aan zeggen, was er geen begeerte aan. Dat hem, hij was veracht. En niet graag. Hij was de onwaardigste onder de mens. Een spot en een smaak. Ja. Zo heeft Christus de schuld gedragen. Zijn toren Gods gedragen. En heeft aan het vloek al der schande zijn leven gezeten. Het vreselijkste sterven. Want mijn rust. Die gestorven zijn op de brandstapel zijn nog door genade mogen sterven. Maar bij Christus was hier geen genade. Maar alleen Gods toorn. En Gods gramschap bevredigd in het straffen van de zon. En nu vinden we hier dat de zonden afgestraft zijn geworden. En God bevredigd. De poort van de hemel is open. De weg tot de zaligheid is gebaand. Het nieuwe leven is verworven. En de eeuwige heerlijkheid, daar is Christus op. Om straks een kerk, want hij zal niet rusten. Voor en alleen dat de laatste zal ingezameld zijn. Of de laatste zal geboren zijn. En wanneer de laatste geboren zal zijn. Die de vrucht van de nuttigheid van zijn opstanding zal mogen leren kennen. Dan zal daar straks het einde zijn. En of die oordeelsdag dan een jaar of een eeuw zal duren, nee, mijn God, daar is geen tijd meer. Er haalt de tijd op. Daarom, als er in de hemel nog een klok was, dan zou de hemel geen hemel wezen. Want dan gaf hij nog tijd aan. En als er in de hel nog een klok was, dan zou het nog verademing wezen. Want dan geeft hij nog tijd aan, maar er zal geen tijd meer zijn. O, wanneer er nog zijn zou, dat die gerechtigheid die gepredikt, hij je mocht zo leren kennen, dat hij de behoefte krijgt aan die gerechtigheid, want ze is er. Dan mag je mee naar huis nemen, Heer. Ik heb gehoord dat er een verworvene gerechtigheid is, door uw dood verworven. Ach, schenk mij, Heer. Waar uw gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden zelfs voor het heidendom tentoonstrekt. Zitten er nog onder ons, die daar iets van hebben leren kennen, dat het in de praktijk van ons leven openbaar wordt, dat onze lust en vermaak zou zijn, ons leven te trekken en hier een weinigje zijn beeld gelijkvormig te mogen worden. In het leven te trekken uit ons hoofd. Opdat het hoofd zal verhelderen. En herkennen we zeker het hoofd omhoog. En heb je die genade in bewustzijn verdiend. Ach, wat een troost. Wat een troost. Dat waar ons toch ook eens zou zijn. Of wij. Eens zullen ze opgewekt worden uit het stof. Om dan onsterfelijkheid. En onverderfelijkheid aan te doen om dan eeuwig bij God te mogen zijn. En eeuwig in de gemeenschap van de enige God zalig te zijn tot in eeuwigheid. Als het niet een eeuwige zaligheid was, was de zaligheid niet volkomen. Maar nou zou ze volkomen zijn omdat ze eeuwig is. Wat dan stof zal wezen om die God uit zijn werken eeuwig te loven, te prijzen en verzadigd te mogen worden tot in eeuwigheid. De Heere, zegen is een woord om Jezus willen. Amen. U mocht de naprediker nog zijn. U mocht het nog heiligen aan ons aller harten. Of dat die gerechtigheid gekend, gezocht, dat leven genoten en de verwachting van de opstand zijn eeuwige leven. Heere, gij zult het nog kunnen zegenen. Verzoen het zondige wat ons aangekleed heeft. Gaat in verzorging met de liefde van ons. Tot de plaats onze woning en verhoor ons nog. Ter oorzake van de eer uw naam. Om Jezus willen. Amen. Onze slot is het echte vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. Die vrije gunst alleen wordt eerder toegebracht. Wat er verder volgt in het achtste vers van Psalm 89. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.